Gemeente, onze schriftlezing is dus het boek van de Psalmen, Psalm 47. Wij lezen Psalm 47. Een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. Alle volken, klap in de handen. Juich voor God met luide vreugdezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot koning over de hele aarde. Hij onderwerpt volken aan ons. Hij brengt natiën onder onze voeten. Hij kiest voor ons erfelijk bezit uit, de trots van Jacob, die hij heeft lief gehad. God vaart op onder gejuich. De Heere vaart op onder bezuingeschal. Zing psalmen voor onze koning, zing psalmen. Want God is koning over de hele aarde. Zing psalmen met een onderwijzing. God regeert over de heidenvolken. God zit op zijn heilige troon. De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham. Want de schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven. Tot zover onze schriftlezing. Deze psalm is ook de tekst voor de preek van morgen. En het thema van de preek is Christus is koning. Christus is koning. En we staan stil bij drie aspecten van zijn koningschap. Naar aanleiding van deze psalm. Ten eerste, het wonder van zijn koningschap. Deze psalm noemt een aantal wonderlijke dingen over het koningschap van de Heer en van Christus. Ten tweede, de vreugde over zijn koningschap. Deze psalm is een psalm vol vreugde en een oproep om psalmen te zingen voor God en voor Christus. En ten derde, de uitgestrektheid van zijn koningschap, want het gaat over alle volken en over de hele aarde. Christus is koning. Ten eerste het wonder van zijn koningschap. Ten tweede de vreugde over zijn koningschap. En als derde de uitgestrektheid van zijn koningschap. Christus is koning. Ten eerste het wonder van zijn koningschap. Als tweede de vreugde over zijn koningschap. En ten derde de uitgestrektheid van zijn koningschap. Als eerste het wonder van zijn koningschap. Gemeente, jongens en meisjes, ik denk dat jij die psalm wel kent die we net zongen. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Die psalm zingen we ieder jaar op Hemelvaartsdag of rond die tijd. En waarom juist die psalm? Ja, natuurlijk vanwege dat opvaren. God vaart op onder gejuich, staat er in de onberijmde psalm. Ja, meestal zing je dat zonder nadenken, maar hoe zit dat eigenlijk? Wat betekent dat? Dat God opvaart. In de Bijbel lees je, of Elia, die met een onweer naar de hemel voer. En je kunt ook denken aan Henoch. God nam hem weg. Zij voeren op naar de hemel. Maar God hoeft toch niet naar de hemel te varen? Hij is al in de hemel, hij is overal. Hoe zit dat? En wat heeft dat dan te maken met de hemelvaart van Christus? Die is wel naar de hemel gevaren. Nou, wat in ieder geval wel duidelijk is, dat deze psalm, Psalm 47, die gaat erover dat de Heere koning is. Vers 3 zegt, want de Heere, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot koning over de hele aarde. En in vers 8 staat, want God is koning over de hele aarde. Vers 9, God regeert als koning over de heidenvolken. God zit op zijn heilige troon. Een koning heeft een troon. De Heer is koning, daarover zingt deze psalm. Maar met dat koningschap van God is ook iets aparts aan de hand. Want hoe weet die dichter dat? Waaraan merkt hij dat de Heere koning is? Een koning van heel de aarde. Nou, dat staat in vers 4 en 5. Hij onderwerpt volken aan ons. Hij brengt natiën onder onze voeten. Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit. De trots van Jacob die hij heeft lief gehad. Dat gaat over de geschiedenis van Israël. Toen Israël het land Kanaan veroverde, werden er veel vreemde volken verslagen. De Heere gaf Israël de overwinning op die volken. En hij gaf zijn volk een erfelijk bezit, dat land Kanaan. En waarom deed de Heere dat? Omdat hij Israël, het volk van Jacob, lief had. Hij had dat volk uitgekozen en voor eeuwig trouw beloofd en ook een land om in te wonen, omdat hij dat volk lief had. Je kunt bij die overwinningen ook denken aan de tijd van koning David. David heerste ook over veel vreemde volken. Hij haalde grote overwinningen op de Filistijnen en de Syriërs en de Ammonieten, de Edomieten en de Moabieten, allemaal vreemde volken. En toch, dat was maar een heel kleine periode in de geschiedenis van Israël. En daarna kwam het verval weer. De meeste tijd was het volk Israël een heel onbeduidend volk. Geen groot rijk. Helemaal op geen enkele manier te vergelijken met die wereldrijken van de Assyriërs of de Babyloniërs. Hoezo is de God van Israël een groot koning? Een koning over heel de aarde? Hoe komt die dichter daar eigenlijk bij om daarover te zingen? En dan worden die volken ook nog eens opgeroepen om voor God te juichen. Om in de handen te klappen als een teken van vreugde. En om psalmen te zingen voor God. Zie je het voor je? In de tempel in Jeruzalem, daar zijn Joden die zingen over hun God. En ze roepen het de andere volken toe. Juich voor onze God, zing psalmen voor hem. Hij is koning van heel de aarde. Nou en? Zeggen die andere volken dan? Ze horen het niet eens. En als ze het al wel horen, zeggen ze, nou fijn dat jullie zoveel aan jullie geloof hebben. Maar hoezo is God koning over heel de aarde? Dan zou jullie God toch wel veel sterker moeten zijn. En dan zouden jullie als volk van die God toch veel machtiger moeten zijn. Ja, als we zo over die psalm nadenken, is het wel een heel wonderlijke psalm. Hoe komt deze dichter op het idee dat God koning is van heel de aarde? Wat beweegt hem om alle volken op te roepen, te zingen voor de God van Israël? Deze psalm heeft een geheim. Het geheim van deze psalm is het wonderlijke koningschap van Christus. Zoals veel teksten in het Oude Testament een geheim hebben, dat pas wordt opgehelderd in het Nieuwe Testament, als Christus wordt geopenbaard. En dat geheim heeft te maken met dat opvaren van God. In vers 6, God vaart op onder gejuich, de Heere vaart op onder bazuingeschal. Dat opvaren van God heeft te maken met de ark. Met die gouden kist die in de tempel stond, in de tabernakel. En in 2 Samuel 6, daar staat dat David de ark naar Jeruzalem brengt. Ik heb daar een kleurblad van opgestuurd voor de kinderen. Als je die kleurblad hebt, dan zie je dat David voor de ark loopt en wordt gedragen door de priesters. En overal staan mensen te juichen. Zo staat het ook in de Bijbel, 2 Samuel 6, vers 15. Zo, en dan moet je opletten, dan worden er precies dezelfde woorden gebruikt als in Psalm 47, vers 6. 2 Samuel 6 vers 15. Zo brachten David en heel het huis van Israël de ark van de Heere over. Of is het eigenlijk, ze voerden de ark omhoog. Met gejuich en met bazuingeschal. Die ark gaat omhoog, want ja, Jeruzalem is een stad die op bergen gebouwd is. En David gaf de ark een plek in een tent in de stad van David, het oudste deel van Jeruzalem. En 30 jaar later, dan brengt Salomo, de zoon van David, die ark nog weer iets hoger. Naar de nieuwe tempel die hij gebouwd heeft. Op de tempelberg die weer iets hoger ligt. En ook dan is er weer gezang en trompetgeschal. Dat staat in 2 Kronieken 5. En die ark, dat is het teken van Gods tegenwoordigheid. Dat de Heere daar bij zijn volk was. En die ark stond in het heilige der heiligen. En ja, dat was een heel aparte plek. Dat in dat heilige der heiligen, daar raakten de hemel en de aarde elkaar als het ware. Daar woonde de Heere. En hij zit tussen de cherubs als een koning op zijn troon, zegt Psalm 99. Die cherubs, die engelen die boven de ark stonden. En daarom zegt ook vers 9 van Psalm 47, God zit op zijn heilige troon. Waarom? De ark is de troon van God. En dat omhoog brengen van de ark, zoals het ware de troonsbestijging van de Heere, dat liet zien dat de Heere koning was. En tegelijk is dat omhoog gaan van de ark naar de tempel ook een beeld van de hemelvaart van Christus. Want die ark, die heeft ook alles met Christus te maken. Je kunt zeggen, de ark was het ware de aanwezigheid van Christus in het Oude Testament. In die ark lagen, weet je dat, wat er in de ark lagen? Die twee stenen platen, die twee stenen tafelen waar de 10 geboden op stonden. Die lagen in de ark. Nou, zo draagt ook Christus de wet van God in zijn binnenste. Hij heeft heel die wet vervuld. Die ark met de 10 geboden erin, dat is het ware al een plaatje van Christus. En op die ark lag een gouden deksel, het verzoendeksel. Daarop werd ieder jaar met grote verzoendag het bloed gesprenkeld om de zonden te verzoenen. En zo heeft Christus door zijn dood verzoening gebracht. Zij met zijn bloed opgevaren naar het hemelse heiligdom. Dat verzoendeksel was ook een plaatje van Christus. Die ook al in het Oude Testament er is. En ook dat gejuich past ook bij Christus' hemelvaart. Toen Christus naar de hemel ging, is hij met gejuich onthaald. Staat niet zo letterlijk in het Nieuwe Testament. Maar Spurgeon zegt, Christus kwam niet zonder gezang op aarde. Kunnen we ons dan indenken dat hij terugkeerde in stilte? De Vader verhoogde zijn zoon aan zijn rechterhand. Christus zit aan Gods rechterhand. Misschien heb je er al over nagedacht. Toen als een kind dacht ik er ook over na. En dacht ik aan een soort stoel. Hè, die als het in de hemel stond. Naast de troon van God was dan een stoel. En daar zat dan Christus op. Maar dat klopt niet. Je moet denken eigenlijk aan een brede troon. Meer een bank dan een stoel. En de Vader heeft de Zoon naast zich op de troon gezet. En Christus is net zozeer koning als zijn vader. Hij regeert vanaf de troon van God. Christus is koning. Hij zei het ook, vlak voordat hij naar de hemel ging. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zijn koningschap is ook een heel, heel wonderlijk koningschap. Christus verdiende een erfelijk bezit voor zijn volk. Een erfenis die nu nog wordt bewaard in de hemel. Zoals Petrus schrijft in zijn eerste brief, en dan komt die woorden tekort om die erfenis te beschrijven. Onbevlekt, onbederfelijk, onverwelkelijk. Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Het erfelijk bezit dat Christus verworven heeft. En hoe, Hoe verdiende hij die erfenis? Dat is ook al zo wonderlijk. Niet in de strijd met vreemde volken, maar door zijn overwinning op de zonde en de dood en de duivel. Hij legde zijn heerlijkheid af en daalde neer in onze verlorenheid. Hij onderging de verzoekingen van de duivel. Hij nam onze overtredingen en onze vloek op zich. Hij was gehoorzaam tot aan de dood van het kruis. Hij stierf voor vijanden en goddelozen. Zo overwon hij en verdiende hij die erfenis. Zo wonderlijk. En waarom deed hij dat eigenlijk? Dat is ook al zo wonderlijk. Omdat hij de zijnen lief heeft. Hij heeft zijn gemeente lief gehad en zichzelf voor haar overgegeven. En als Johannes erover schrijft in Openbaring 1, dan barst hij los in een lofzang. Hij zegt, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. De Vader heeft zijn Zoon verhoogd. Door hem regeert de Vader alle dingen. Christus is koning, een wonderlijke koning. En zijn overwinning wordt uitgeroepen in het evangelie. Opdat wij in zijn overwinning mogen delen. In hem meer dan overwinnaars zouden zijn. En door dat evangelie trekt Christus zondaren tot zich. Hij door de kracht van zijn geest. Dat is ook al zo wonderlijk. U mag uitgaan uit de gevangenis van de zonde en de dood. En leven in vrijheid. Hij heeft die gevangenis gevangen genomen. De zonde en de dood overwonnen. Christus is koning. Hij heeft voor verdorven en verloren zondaren alles opengebroken. Zijn geest overwint alle tegenstand. Die stort Gods liefde uit in onze harten. En van vijanden maakt hij vrienden. Gevangenen redt hij uit de boeien in onze zwakheid. Volbrengt hij zijn kracht. En iedereen die onderdaan wordt van deze wonderlijke koning, die gaat zich verwonderen over zijn liefde. Zijn trouw, zijn macht, zijn goedheid, zijn genade. En die gaat zich ook verheugen in hem. En dan komen we bij ons tweede punt. Het eerste punt was het wonder van Christus' koningschap. En het tweede punt is de vreugde over zijn koningschap. Omdat het koningschap van Christus zo wonderlijk is, daarom is er in deze psalm ook zoveel vreugde. En die psalm begint in vers 2 met die oproep. Alle volken, klap in de handen, juich voor God met luide vreugdezang. En in vers 7 en 8 lees je 5 keer die oproep om te zingen. Zing psalmen, zing psalmen, zing psalmen, zing psalmen, zing psalmen. 5 keer. Het koningschap van Christus is een zaak die vreugde oproept. In de Bijbel kom je heel veel blijdschap, vreugde tegen. En als het over die vreugde gaat, dan voelen we ons al snel falen. Denken, ik zou meer vreugde moeten hebben. Mijn geloof, dat is niet groot genoeg. Dat is een verkeerde manier van denken. Ook als het bijvoorbeeld over het geloof gaat, we moeten niet zozeer naar ons geloof kijken, we moeten naar Christus kijken. Daar groeit het geloof van. Daardoor wordt het geloof gewerkt, door het zien op Christus. Ons geloof is niet zo belangrijk. Christus is belangrijk. Zo is het ook met de vreugde. We moeten niet naar onze vreugde kijken, maar naar Christus. En dan komt de vreugde. Ik vond het heel mooi wat ik las bij dominee G. Boer over deze psalm 47. Hij zegt, dominee Boer, hij zegt, wij voelen achter dat herhaalde zing psalmen De aandrang van de Heilige Geest om Christus te verheffen. Die oproep, zing psalmen, dat is niet allereerst voor ons bedoeld als een spiegel. Om te kijken of wij wel genoeg vreugde hebben. Het is allereerst een aansporing om op Christus te zien. Om de beloften van het evangelie te geloven. Om hem daarvoor te prijzen. De geest dringt aan. Doe dat. Zing psalmen. Deze psalm prijst ons Christus aan als koning. Dit lied zingt uit hoe wonderlijk zijn koningschap is. Opdat wij ermee zouden instemmen. Zouden meezingen. Deze psalm spoort ons aan om bij Christus verlossing te zoeken. Hij heeft zijn kostbaar bloed uitgestort om de zonde van de wereld te verzoenen. En ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. De evangelie verkondigt vrede aan vijanden, gerechtigheid aan goddelozen. En vanuit de hemel giet Christus door zijn geest de hemelse gaven over ons uit. Wat een reden tot vreugde is dat. Dat hij dat doet. Dat de Heilige Geest Gods liefde in onze harten uitstort. Dat we door de kracht van de Heilige Geest de dingen gaan zoeken die boven zijn. Waar Christus is aan Gods rechterhand. Wij zijn geneigd om onze vreugde te vinden in de mooie dingen hier van het leven. Maar het geeft pas echt vreugde als je je geluk niet meer hoeft te zoeken in het hier en nu. Als Christus genoeg voor je is. Je mag loslaten wat je toch geen houvast kan geven. En een schat in de hemel ontvangen die nooit bederft. De vreugde daarover, die bederft ook de smaak van de zonde. En die vreugde, die richt je op anderen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En als koning is Christus ook de overste leidsman van ons geloof. Door zijn geest legt hij zijn woord voor ons open. Geeft hij houvast aan Gods belofte. Zo leidt en troost hij ons. Wat een vreugde als Christus je leidsman is. Dat hij je leert hoe je wandelen moet. En door die ene geest geeft Christus ons ook aan elkaar als leden van zijn lichaam. Om elkaar lief te hebben en te dienen. Om elkaars lasten te dragen. En zo de wet van Christus te vervullen. Wat een vreugde geeft het om in Christus aan elkaar verbonden te zijn. En om aanvaard te worden zoals Christus ons aanvaard heeft. Onze waarde voor elkaar ligt niet in onze prestatie, in onze intelligentie, in wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Maar onze waarde voor elkaar ligt in Christus. Die zijn kostbaar bloed voor ons heeft vergoten en ons één maakt door zijn geest. En als koning geeft Christus ons ook zicht op zijn toekomst. Als ons hoofd is hij al in de hemel. Hij zal ons, zijn lidmaten, ook tot zich nemen. Door veel verdrukkingen zullen we ingaan in het koninkrijk van God. En in al die verdrukkingen is hij bij ons. Met zijn macht beschermt hij ons tegen alle vijanden. Ze kunnen niet verder gaan dan hij wil. Misschien zit je wel midden in de verdrukking. Je kunt het niet overzien. En eigenlijk kun je hier ook niks bij voorstellen. Dat Christus hier in de leiding heeft. Dat hij beschermt en regeert. Het lijkt eerder een warboel en je voelt je onveilig. Nou, denk dan aan Job. Job raakte alles kwijt. Hij kwam op de mesthoop terecht. En toch had God alle omstandigheden in zijn leven in zijn hand. De duivel kon niet verder gaan dan God wilde. Nou, Job zelf wist dat niet. Hij had ontzettend veel vragen. Hij kon het niet bekijken. Maar God was de koning van zijn leven. En door al die ellende heen beproefde de Heere Job. En gaf hij hem nog meer dan hij in het begin had. En leerde hij Job om hem te vertrouwen en de eer te geven. En zo bewaart Christus ons ook. Hij heeft het gezegd. Ja, in de wereld zullen jullie verdrukkingen hebben. Maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Christus is koning. En voor het geloof is dat een zaak van grote vreugde. Al die wonderlijke weldaden, die ontvangen wij door Christus, onze koning. Paulus noemt die blijdschap een vreugde in de Heere Jezus. Een vreugde die komt door vanuit de eenheid met hem. Het is een vreugde die wordt gevoed door de band van het geloof dat ons één maakt met Christus. En het geloof dat vindt houvast in het woord van God. Het geloof dat baseert zich niet op onze goede gevoelens of de goede omstandigheden, maar het baseert zich op het woord van God. Die vreugde is een zaak van geloof. En zo is het ook in deze psalm. Te midden van de wereldmachten roept deze psalm het uit. Alle volken, klap in de handen. Juich voor God. Zing psalmen. Zing psalmen. Zing psalmen. Zing psalmen. Zing psalmen. De vraag voor ons is niet of wij wel genoeg blijdschap hebben. Of wij er met ons gevoel bij kunnen. Deze psalm wil het geloof oproepen. Sterker maken. Zie op Christus hoe hij koning is. Zie zijn wonderlijke liefde. Die de dood, de zonde, de duivel overwint. En zie hoe hij zijn woord voor je openlegt. Je inzicht geeft. Je leidsman is. Hij doet dat. Ook al weet je zelf niet hoe. En zie hoe hij ons aan elkaar geeft. Als leden van zijn lichaam. Hoe we elkaar mogen dienen. Let op de zegen. Die je van anderen ontvangt. De gave van Christus als koning. En zie hoe hij je beschermt. En als je het niet ziet. Geloof het. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie op zijn toekomst. Hij heeft gezegd, ik kom terug en zal u tot mij nemen, opdat u ook mag zijn waar ik ben. En wees tezamen verheugd. Zing voor God. Zing psalmen. Zing psalmen. Zing psalmen. Zing psalmen. Zing psalmen. Of kunt u niet meejuichen? Is dit lied te hoog voor u? Voelt u meer reden tot treuren? Je mag treuren. Treur maar over je zonde, over je ongeloof. Treur maar over de zonde en het ongeloof van anderen. Treur maar over de gebrokenheid van je leven. Over alle pijn en leed om je heen. Zalig zijn die treuren, zegt Jezus. Maar verheug je tegelijk in Christus. Verheug je over het evangelie. Verheug je over Gods liefde, over zijn vrede. Verheug je over het lichaam van Christus, over zijn bescherming, over zijn toekomst. En zeg het tegen jezelf. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Nochtans, ja nochtans zal ik juichen. De Heere, Heere, is mijn kracht. En tegelijk, gemeente, valt hier de scheiding. Want hebt u echt geen vreugde in Christus? Verlangt u er echt niet naar? Roep de liefde van Christus, zijn wonderlijke koningschap. Roept dat niets bij u op? Wordt uw hart niet warm van hem? Ja, het kan zijn dat de vreugde weg is. Soms verbergt God zijn aangezicht. En soms wordt de vreugde overschaduwd door vermoeidheid, door somberheid en depressiviteit. Toch blijft dan dat verlangen liggen op de bodem van je hart. Ja, soms zonder gevoel, alleen nog met je verstand. En het gemis van die vreugde is ook al iets van die vreugde. Maar waar helemaal geen vreugde is in Christus, waar geen verlangen is naar de vreugde, daar is geen geloof. Daar is geen verbondenheid met Christus, want het geloof in Christus brengt blijdschap met zich mee. En als u niet met Christus verbonden bent, dan hebt u geen deel aan die wonderlijke weldaden die Christus verdiend heeft. Dan bent u nog in uw zonden. De toorn van God blijft op u. Als Christus u geen vreugde geeft, dan bent u een vijand van hem. U buigt niet onder zijn heerschappij. En straks zal hij tegen u zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de ongerechtigheid werkt. Buig voor deze koning, die nu vrede verkondigt. Kus de zoon, opdat hij niet zal toornen. En verheug u in hem. Dat is ons tweede punt, de vreugde over zijn koningschap. We gaan naar het derde punt, de uitgestrektheid van zijn koningschap. Dat koningschap van Christus is heel uitgestrekt. Het gaat in de psalm over alle volken en over de hele aarde. Alle volken worden opgeroepen om voor de Heere te zingen. Want God is koning over heel de aarde. En dat laatste vers, dat vult dat perspectief nog verder in. Vers 10. De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham. Want de schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven. Dus de leiders van de volken, die stromen toe naar het volk Israël. Ze worden de schilden van de aarde genoemd. Want zij moeten als leiders hun onderdanen beschermen. En die leiders van de volken, die zijn van God. Ze behoren hem toe. Deze psalm schetst al een perspectief van Pinkster. God heeft heel de wereld op het oog. Ja, hij heeft Israël als eerste lief gehad. Maar dat betekent niet dat andere volken worden buitengesloten. Als de Heere Israël uitkiest, dan is dat juist omdat hij heel de wereld op het oog heeft. In vers 10 noemt de Heere de God van Abraham. Dat is opvallend. Dat is de enige keer in heel de alle psalmen dat deze naam hier, deze naam voor God wordt gebruikt. God van Abraham. God van Jacob. Kom je veel vaker tegen in de psalmen. Zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook in vers 5 wordt de naam van Jacob genoemd. Maar hier staat in vers 10 God van Abraham. Het heeft een reden. Want toen de Heere Abraham riep, toen liet hij al merken dat hij heel de wereld op het oog had. Het was zijn belofte aan Abraham. Genesis 12 vers 3. In u zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. God heeft heel de wereld, alle volken op het oog. Christus is koning van heel de aarde. En daarom heeft het christelijk geloof een wijde blik. Hebben wij ook heel de wereld, alle volken, in het oog? Ja, natuurlijk, je kunt niet alles weten. Je kunt niet overal betrokken bij zijn. Maar bid voor de wereld. Bid voor Gods kerk wereldwijd. Bid voor de moslims die Ramadan gevierd hebben. Bid voor je buren die God niet kennen. Bid voor je collega's, voor je medestudenten. En bid tegelijk dat God je wil gebruiken in hun leven. Want hij heeft heel de wereld op het oog. Probeer ook je blik op heel de wereld te voeden. Dat is heel belangrijk voor ons als christenen. Het is heel verrijkend om kennis te maken met christenen uit andere landen, andere culturen. Ze helpen je om je eigen blinde vlekken en kortzichtigheid te zien. En samen met alle heiligen krijgen we meer zicht op de breedte en lengte, de diepte en hoogte van de liefde van Christus, onze koning. Als kerk zijn we er niet voor onszelf. Het woord van God is voor alle volken. Als Jezus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dan komt ook zijn opdracht. Ga dan heen, onderwijs alle volken. De heerschappij van koning Christus is heel uitgestrekt. En tegelijk laat deze psalm ook zien dat de heerschappij van Christus nog niet volkomen is. Er ligt nog een belofte die niet is vervuld. Een belofte doet ons verlangen naar de toekomst. Deze wereld is niet ons thuis. En deze werkelijkheid is een werkelijkheid vol beproeving, vol gebrokenheid en lijden. Ja, de kerk is nu verspreid over heel de aarde. Anders dan toen die psalm werd gemaakt. Maar op veel plekken wordt de kerk vervolgd. En nog steeds naar heel veel onbereikte volken. Mensen die nooit van Christus gehoord hebben. En overal, ook in de kerk, zijn er mensen die hun knie niet hebben gebogen voor koning Jezus. Het onrecht heerst op aarde. De leugen triomfeert. En altijd is er de strijd tegen de duivel, tegen de wereld, in ons eigen vlees. Ze willen onze blik van Christus aftrekken. Ze proberen het geloof te blokkeren door verzoekingen, door moedeloosheid, door aardsgezindheid. Maar Christus is koning. Zijn koninkrijk komt. Straks zal hij alles zijn in allen. En die dag verwachten wij met groot verlangen. De aarde zal vol zijn van de kennis, van de vrezen van des Heren. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. De tabernakel van God zal bij de mensen zijn. Heel de aarde, heel de werkelijkheid is dan één heilige der heiligen. Het lam zal ons overschaduwen en ons wijden. In onze tijd moet het leven vooral leuk zijn. Je wilt een leuk huis, een leuke relatie, een leuk gezin, een leuke vakantie. Ja, en nu is het leven niet leuk. De wereld om ons heen richt ons op het hier en nu. Blijf dicht bij jezelf. Doe wat je leuk vindt. En heel gemakkelijk willen we ook een leuk christelijk leven hebben. Met fijne gevoelens. Met diepe en warme ervaringen van God. En een leuke gemeente waar je goed thuis voelt. En we willen graag voelen dat we het goed doen. Anders worden we zo onzeker over onszelf. Maar het christelijk geloof is gericht op de toekomst. Jezus zegt, verloochen jezelf, neem je kruis op en volg mij. Wie zijn leven wil behouden, wie het hier leuk wil hebben, die zal zijn leven verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, omwille van mij en het evangelie, die zal het vinden. En het christelijk leven is de moeite waard. Niet omdat het een leuk leven is, maar omdat het ons een eeuwige toekomst met Christus biedt. En een toekomst die nu al hier in dit leven begint. Niet met leuke dingen, maar met vreugde in de verdrukkingen. Met kracht in zwakheid. Zoek eerst het koninkrijk van God, zegt Jezus. Vergeet jezelf. Richt je op Christus. Zoek geen leuk leven, maar zoek hem en zijn toekomst. En dan krijg je een leven dat zeker de moeite waard is. Want je leert een liefde kennen. Die meer waard is dan alle leuke dingen van het leven. En je wordt steeds dieper in die liefde verankerd. Je vindt vreugde die je nergens in de wereld kunt krijgen. Ja, een ander soort vreugde. Een vreugde ook die nog vooral in het verschiet ligt. Maar die je een doel geeft om voor te leven. En als hier al. De vreugde, de voorsmaak al zo intens is. Hoe moet dan die vreugde straks zijn als wij bij Christus mogen zijn? En ja, je zult ook pijn lijden. Je zult treuren. Je zult verdriet krijgen dat steeds dieper gaat. Lijden aan de zonde, aan de gebrokenheid in jezelf, in de wereld om je heen. Maar Christus is koning. Heel de aarde zal vol worden van zijn liefde en heerlijkheid. Hij komt. Ja, kom, Heer Jezus. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 17, vers 7 en 8. Vers 7, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten en die graag een leuk leven willen hebben. Geen deel dan in dit leven verwachten en maken van de buik hun God. Maar die alles van hen die weelde schatten staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen moeten met de dood en hun kinderen overlaten. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 7 en 8.